Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Anno Domini. Vandaag zullen wij historische gebeurtenissen uit het jaar 800 na Christus bespreken. En wij beginnen met het schrijven van het Book of Kells. Deze wordt rond het jaar 800 geschreven door Keltische monniken. Het is een rijk versierd evangelarium. Een boek met alle vier de evangelies. En in dit geval bevat dit boek ook andere teksten. Het boek is in het Latijn geschreven en de werken uit de Bijbel zijn grotendeels uit de Vulgaatvertaling. Het wordt Book of Kells genoemd naar de abdij van Kells, waar het eeuwenlang bewaard werd. Kells is een plaatsje in Ierland ten noorden van Dublin. Rond het jaar 554 werd er een abdij gesticht door een van Ierlands en Schotlands grootste heiligen, de heilige Columba. 9 jaar later deed deze heilige zijn meest bekende stichting, namelijk de abdij op het eiland Iona, aan de westkust van Schotland. En deze twee abdijen, dus zowel de abdij van Kells als de abdij van Iona, waren enorm belangrijke centra voor de verspreiding van het christendom in Ierland en de Britse eilanden. En hun invloed was zelfs te merken tot in continentaal Europa. Vandaag is er in geen van deze beide abdijen nog een religieuze gemeenschap. De heilige Columba werd geboren in Ierland op 7 december 521 en hij stierf op 9 juni 597 in de abdij op het eiland Iona, dus de abdij die hij gesticht had. Hij stamde af uit een koninklijke familie en hij leefde in een tijd waar nog niet alle bewoners in Ierland en Schotland christen waren. En hij was missionaris en heeft heel veel kerken en abdijen gesticht, zowel in Ierland en daarna ook in Schotland. En in Schotland meette hij zich de missie aan om de Picten, een volk in het noorden van Schotland, te bekeren. Hij wordt dan ook onder andere apostel van de Picten genoemd. Er wordt van hem gezegd dat hij elk uur in studie of gebed doorbracht. En hij was zeer vlijtig in het transcriberen van sacrale werken. Tot vlak voor zijn dood op 77-jarige leeftijd was hij aan het transcriberen. Er is dan ook een legende dat hij zelf het Book of Kells zou geschreven hebben. Maar dit lijkt kunsthistorisch niet houdbaar. Al wordt het boek omwille van de band met hem en met de abdij die hij gesticht heeft, ook vaak het Boek van Columba genoemd. Zijn tijdsgenoot, de heilige Adomnaan, zei over hem dat hij, niettegenstaande zijn wonderlijke verstervingen, zeer geliefd was bij allen. Want een heilige vreugde die altijd van zijn gezicht straalde, openbaarde de blijdschap waarmee de Heilige Geest zijn ziel vervulde. De heilige Columba is een van de patroonheiligen van Ierland en ook van Schotland. Hij wordt dus onder andere apostel van de Picten genoemd en hij is onder andere patroonheilige van dichters en boekbinders. Hij wordt aanzien als een van de 12 apostelen van Ierland. Dit waren 12 monastieke heiligen die aan de kloosterschool van de heilige Finian studeerden en die allen veel bijdroegen aan de bekering van Ierland. Het Boek van Kells werd dus eeuwenlang in de abdij van Kells bewaard. En vandaar dat de meest courante naam voor dit boek het Boek van Kells is, de Book of Kells. Er is veel onduidelijkheid rond het ontstaan van het manuscript. Delen ervan zouden in de abdij van Kells zelf geschreven zijn, maar Eigenlijk is het zelfs niet helemaal zeker dat het in Ierland vervaardigd is. Het kan ook in Schotland zijn. Een van de theorieën die er zijn, is dat het in de abdij van Iona werd gemaakt, of daar alvast begonnen was, en dat het naar de abdij van Kells kwam toen de monniken van Iona naar daar vluchten, weg van de vikingen die in het jaar 806 Iona plunderden. Al is dat, zoals gezegd, maar één van de theorieën over hoe het boek in de abdij van Kells terechtgekomen is. Zeker is wel dat het boek daar eeuwenlang bewaard is gebleven. Ook al is niet altijd helemaal zeker hoe het dat is kunnen gebeuren. Want onder andere de 10e eeuw bracht heel veel moeilijkheden voor de abdij van Kells. De Deense vikingen plunderden en beschadigden meermaals de abdij. Maar het boek is als bij wonder bewaard gebleven. In het jaar 1006 verhaalt een bron dat er een boek en bijhorend schrijn gestolen werd. En het is aannemelijk dat het om het boek van Kells gaat. Dat wel teruggevonden werd, maar vanaf dan zijn gouden omslag moet missen. De eeuwen daarna zou het veilig in de abdij bewaard gebleven zijn. Maar in het jaar 1650 waren er soldaten van de Puriteinse Cromwell, op dat moment staatshoofd van Engeland, Schotland en Ierland, in Kells gestationeerd. Cromwell staat op de dag van vandaag in Ierland bekend omwille van zijn wreedheid ten opzichte van de Ieren en hun katholicisme. Het boek werd als voorzorgsmaatregel naar Dublin gestuurd, in de hoop dat het daar veilig zou zijn. En sinds 1661 wordt het bewaard in de Universiteit van Dublin. En meer bepaald in de bibliotheek van deze universiteit. Trinity College Library. Het is een meesterwerk van de westerse kalligrafie. En meer specifiek van de insulaire stijl. De kunststijl in de Keltische gebieden van toen. De insulaire stijl is een versmelting van de versiering van manuscripten uit de late oudheid en van de Ierse goudsmeedkunst. Het heeft een enorme invloed gehad op de traditie van de boekverluchting in Europa, en onder andere ook op de Karolingische renaissance. Het boek van Kells is het hoogtepunt en een van de laatste werken van deze stijl. Het begin van de Karolingische stijl is reeds op gang in continentaal Europa, en daar zullen we het later nog over hebben. In 1953 werd het boek opnieuw ingebonden. En sinds dan bestaat het uit 4 delen. Elk evangelie een eigen boek. In het jaar 800 regeert Harun ar-Rashid als kalif over het kalifaat van de Abbasiden. Harun is de Arabische versie van de naam Aaron en ar-Rashid betekent de rechtvaardige. Hij is de 5e kalif van dat rijk, dat bestond van 750 tot 1258. En op zijn hoogtepunt in het jaar 850 strekte het kalifaat van de Abbasiden zich uit over het volledig Arabisch schiereiland, het oostelijk deel van het huidige Turkije, en in Noord-Afrika hadden zij de kuststrook tot in het hedendaagse Tunesië, ook volledig Perzië en hedendaags Afghanistan tot voorbij Kabul behoorde tot het grondgebied van het kalifaat van de Abbasiden. Onder Harun ar-Rashid was de hoofdstad van het rijk Bagdad. De kalif moest qua macht over deze gebieden op dat moment wel al wat inboeten, maar niettemin stond het hof van Harun ar-Rashid bekend om zijn weelde en zijn steun aan de kunsten, zoals onder andere blijkt uit het bekende boek 1001 Nacht, waar hij als personage veelvuldig in voorkomt. De oorsprong van veel van de verhalen uit 1001 Nacht zijn weliswaar onzeker, maar een deel ervan zou onder zijn bewind geschreven, dan wel opgetekend zijn. Overigens, de verhalen die bij ons het meest bekend zijn, Aladdin en de Wonderlamp, Ali Baba en de 40 rovers en de verhalen van Sinbad de Zeeman zijn slechts aan de collectie 1001 Nacht toegevoegd in de 18e eeuw. Onder andere door een Franse vertaler van 1001 Nacht, die de verhalen elders gehoord had. Er waren aan het hof van Haroun al-Raschid onder andere veel bekende muzikanten. Maar hun composities zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven. In plaats daarvan luisteren wij naar muziek die stamt uit de laatste periode van het kalifaat van de Abbasiden, dit in de 13e eeuw. Het lied dat wij gaan luisteren komt van de cd Muziek uit het tijdperk van de Abbasiden, uitgevoerd door het Arabisch Klassiek Ensemble van de Université Antoinine, een universiteit van de Maronitische kerk in Libanon. En de Maronieten zijn een Oosters-Katholieke kerk. Het nummer heet Tarika Mutlak Takil Awal. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij zijn gebeurtenissen uit het jaar 800 aan het bespreken. In het jaar 800 wordt de heilige Altfried geboren in het huidige Duitsland. Hij was een Benedictijner monnik. Stichter van verschillende kloosters, zowel voor mannen als voor vrouwen, en bisschop van het bisdom Hildesheim. Vandaag ligt deze stad in de deelstaat Neder-Saxen van Duitsland. Hildesheim is een van de oudste steden in Noord-Duitsland en werd in 815 de zetel van het bisdom. En de stad ontstond eigenlijk rond de kathedraal. De bisschop van Hildesheim voor de heilige Altfried was als aartsbisschop van Reims ontzet uit zijn ambt, teruggehaald en dan weer ontzet uit zijn ambt als aartsbisschop van Reims. En pas daarna werd hij bisschop van Hildesheim. Als voorzorgsmaatregel koos de heilige Altfried ervoor om alle wijdingen van zijn voorganger opnieuw toe te dienen, opdat er geen enkele twijfel zou bestaan omtrent de geldigheid ervan. De heilige Altfried liet de kerk die vandaag de kathedraal van Hildesheim is bouwen. En de heilige Altfried was koninklijk adviseur van de Oost-Frankische koning Lodewijk de Duitser, de kleinzoon van Karel de Grote. In die rol was hij aanwezig toen de koningen Lodewijk de Duitser van Oost-Frankië en Karel de Kale van West-Frankië in 860 overeenkwamen vrede te sluiten. En ook in 870 bij de totstandkoming van het Verdrag van Meersen, waarbij Lotharingen, een deel van het Midden-Frankische Rijk, verdeeld werd tussen Oost- en West-Frankië en zo ophield te bestaan. Een van de stichtingen die de heilige Altfried deed, was Sticht Essen, een abdijvorstendom van seculiere kanonessen, waar rond de stad Essen gegroeid is. En die stad was ook eigendom van de abdij. Deze abdij werd al kort na de stichting een rijksonmiddellijke rijksabdij. Dit betekent dat het onder het rechtstreekse gezag van de Duitse keizer stond. Er zat geen landvoogd tussen de keizer en de abdij. Het bestond in deze vorm tot het jaar 1803, toen het territorium door de Pruisen geannexeerd werd en de abdij ontbonden. De laatste abdis stierf in 1826. Dat deze abdij een abdijvorstendom was, bracht onder andere met zich mee dat de abdis stemrecht had op de geestelijke bank in de Rijksdag van het Heilig Roomse Rijk. Wat nu de bisschopskerk is van het bisdom Essen, het Münster of de Dom van Essen, was oorspronkelijk de kerk van de abdij Sticht Essen. Men kan de heilige Altfried herkennen doordat hij wordt afgebeeld met een model van deze kerk en ook als bisschop. Zijn feestdag valt op 15 augustus, zijn sterfdatum. Maar in Essen en Hildesheim wordt zijn feest gevierd op 16 augustus. Zijn geboortedatum is eigenlijk niet helemaal zeker. Maar omdat hij in 874 rijk aan dagen stierf, wordt aangenomen dat hij rond het jaar 800 geboren is. In centraal Mexico wordt de stad Teotihuacan definitief verlaten. Deze stad was op een gegeven moment de grootste van het continent Amerika. Waarschijnlijk omstreeks de eerste helft van het eerste millennium na Christus. Behalve een aantal losse feiten is er eigenlijk bijna niets over de beschaving die deze stad gebouwd heeft bekend. Een van de losse feiten die we wel weten, is dat er appartementsblokken in de stad waren, om deze grote bevolking te huisvestigen. De stad staat het bekendst om de twee piramides, de tempel van de maan en de tempel van de zon, en de weg der doden die de twee piramides met elkaar verbindt. Teotihuacan betekent geboorteplaats van de goden. En deze naam werd aan deze stad gegeven door de Azteken die, nadat deze stad verlaten was, in diezelfde gebieden woonden. Waarom de stad verlaten werd, is niet duidelijk. En ook wanneer dit precies gebeurde, weten we eigenlijk niet. Maar in het jaar 800 was de stad verlaten. Er zouden gebouwen binnen de stad die toebehoorden aan de elite in brand gestoken zijn, wat zou kunnen wijzen op interne strubbelingen. Maar er zijn ook aanwijzingen voor een strenge droogte. De hiërogliefen gevonden in de stad zijn nog niet ontcijferd. In 1980 werd er onder de derde grootste tempel, de tempel van de gevederde slang, de stoffelijke overschotten gevonden van 100 strijders in een geknielde positie en met hun handen vastgebonden achter hun rug. Sommigen hadden sieraden aan met menselijke tanden en botten. En deze strijders zouden gedood zijn als mensenoffer. Omstreeks het jaar 800 sterft de monnik en theoloog Beatus van Liebana in het koninkrijk Asturië. Het eerste christelijke koninkrijk op het Iberisch schiereiland na de inval van de Moren. En dit koninkrijk werd gesticht in het jaar 718. De eerste koning van Asturië, Don Pelayo, versloeg de islamitische Omayyaden bij de slag van Covadonga en zette zo de Reconquista in. Al zou het nog 7 eeuwen duren vooraleer de Reconquista compleet was. Slechts in 1492 was het Iberisch schiereiland volledig heroverd op de moslims. Beatus van Liebana is bekend voor 2 van zijn werken. Hij schreef een geïllustreerd commentaar op de Apocalyps, wat vele eeuwen door monniken werd bewaard en gekopieerd, en vandaag de dag vooral belangrijk is omwille van de illustraties, die door kunsthistorici als buitengewoon aanzien worden. Zijn tweede bekende werk is Adversus Elipandum, tegen Elipandus, een aanhanger van het adoptionisme, wiens ideeën door paus Adrianus de I veroordeeld werden. Het adoptionisme is een ketterij die stelt dat Jezus slechts zoon van God werd bij zijn doop. Of volgens andere stromingen binnen deze ketterij, op het moment van zijn verrijzenis of hemelvaart. De geleerde Beatus van Liebana schreef dus een werk om deze ketterij en specifiek de vorm verkondigd door Elipandus te bestrijden. Op 3 juni sterft de eunuch Storakios in Byzantium. Hij was minister voor buitenlandse zaken en later eerste minister tijdens het regentschap van Irene van Byzantium, die regent was voor haar jonge zoon, de latere Constantijn de VI. Als minister voor buitenlandse zaken werd hij bij onderhandelingen met de Arabieren ontvoerd en gevangen gehouden door Harun al-Rashid. Irene moest een grote som losgeld betalen om hem vrij te krijgen. Wanneer Irene wordt afgezet in het jaar 790, naar aanleiding van een staatsgreep ten voordele van haar zoon Constantijn de VI, wordt ook Storakios verbannen. Echter in het jaar 792 heft Constantijn de VI de ballingschap van zijn moeder Irene op en zij worden co-keizers. En dan kan ook Storakios als vertrouweling van Irene terugkeren. Maar 5 jaar later trekt Irene alle macht naar zich toe. En zij laat haar zoon verblinden en waarschijnlijk ook vermoorden en zichzelf tot keizer kronen. En de eunuch Storakios hielp haar om al deze plannen uit te voeren. Zijn invloed bij Irene moest echter inboeten door de opkomst van een andere eunuch, Aetios. Beiden probeerden ervoor te zorgen dat zij de macht in handen zouden hebben na de dood van Irene. Maar aan deze machtsstrijd komt een einde wanneer in het jaar 800 Storakios sterft, 3 jaar voor de dood van de Byzantijnse keizerin Irene. Rond het jaar 800 wordt Girard de II van Roussillon geboren, een Frankisch edelman die veel invloed had bij de Frankische koningen. En hij komt veel voor in Chanson de Geste, middeleeuwse epische liederen waarin historische personen de hoofdrol speelden, maar waarvan de inhoud vanuit historisch opzicht met een grote korrel zout genomen mag worden. Dit genre ontstond in Frankrijk, maar werd al snel populair in heel Europa. En voor het Nederlands taalgebied komt het Roelandslied in het Middel-Nederlands het dichtst in de buurt van dit genre. De persoon die het meest voorkomt in de chanson de geste is Karel de Grote. Wij gaan luisteren naar een lied over Girard II van Roussillon. Deze versie stamt uit de 12e eeuw en is in het Occitaans, een taal uit Zuid-Frankrijk. Wij luisteren naar een uitvoering door de groep Flor en Versa. Dit lied vertelt over het liefdesleven van Girard en over zijn oorlogsvoering.
Et quel homme est Girard? À quelle Bourgogne? Seigneur, un plus navaut ne mieis ne giugne. Trentas giornadas tengs un ur en luegne. 6000 cavaliers mein en besugne. Sui suli provençal e rigascugne. Tal prouesse valur tenc en son pugne. Non ha paur d'un ur com la redugne.
Adius cum subucial ben del perin, de terras alienas en gromurir, ans que fus fales turne valbe tu, cum prodicat sentans el vil sermu, la quinta pars del zome per devesiu. Ma se partirun en gallugio, Girard trai l'arena susi d'obu, al sei menedus punterie s'assur, chem dires vus muiere d'emperadur, da che scange che i fade vus alur, pensai che mentenes per su de iu.
Ai, si ruletus temple amur d'amdus, ses nuna malvasta che anchi fus, ma bona volontà de ser escus.
pero si en fu carre tan denveius, en fu dal duc tan fese tan tirus, el en feiro bataia pe plazerbus, tut el auro caizu que ime sus, en iac tan demos es que deibus, que rimeteis nesterum tan tenebrus. Campus non fu parlamus amurus.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij hebben het over het jaar 800. In het jaar 800 laat Karel de Grote een vloot bouwen om zijn rijk te beschermen tegen de Vikingen. En hij verstevigt ook zijn grens met de Saracenen. Het is namelijk in deze periode dat de Vikingen het christelijk Europa beginnen te teisteren. De eerste gedocumenteerde plundertocht is die waarbij het klooster op het eiland Lindisfarne voor de noordoostelijke kust van Engeland wordt leeggeroofd. En dit in 793. Deze aanval op een weerloze kloostergemeenschap werd als een grote schande beschouwd. En het verhaal verspreidde zich als een lopend vuurtje over heel christelijk Europa. De schrik voor de Noormannen was ingezet en zou alleen maar toenemen. Later in ditzelfde jaar wordt paus Leo III aangevallen in Rome. En hij moet vluchten. Zijn tegenstanders verspreiden lasterlijke leugens over hem in Rome. Karel de Grote helpt hem om terug te keren naar Rome. En paus Leo III legt een eed af waarin hij verkondigt dat alles wat over hem verteld werd wel degelijk leugens waren en dat hij onschuldig was. Niet veel later, dit is op het einde van het jaar 800, kroont paus Leo III Karel de Grote tot keizer van het Heilig Roomse Rijk. En dit tijdens de mis voor Kerstmis. Karel de Grote was koning van de Franken en dus vanaf het jaar 800 keizer van het Heilig Roomse Rijk. Zijn rijk besloeg onder andere wat nu de Benelux is, Frankrijk en Duitsland. Karel de Grote breidde zijn rijk uit met militaire overwinningen en via de diplomatie. Hij had onder andere een alliantie met de Byzantijnse keizerin Irene. Het begrip Heilige Roomse Rijk krijgt pas later de betekenis waarmee wij dat nu associëren. Maar de basis voor dit begrip ligt wel degelijk bij de kroning tot keizer van Karel de Grote. Maar bij zijn kroning werd met het Heilig Roomse Rijk het volledig, nu christelijk, grondgebied van de Romeinen bedoeld. Dus eigenlijk inclusief Byzantium. De keizers van Byzantium waren dan ook niet bepaald gediend met deze kroning. Het christendom breidde zich snel uit in het Frankisch Rijk in deze periode. En Karel de Grote moedigde missionarissen aan om heidenen in zijn rijk te bekeren. Hij regeerde voor zijn tijd zeer lang, namelijk 46 jaar. De stad Aachen was zijn uitvalsbasis en het centrum van de Carolingische Renaissance. Karel de Grote was onder andere betrokken bij de hervorming van de liturgie, waarbij hij trachtte de christelijke rituelen zo uniform mogelijk te krijgen in heel zijn rijk. Koenraad I van Auxerre wordt geboren. Van zijn geboortejaar zijn wij wel zeker. Hij was schoonbroer en nauwe vertrouweling van Lodewijk de Vrome, die zijn vader Karel de Grote opvolgde als koning der Franken. Dus in de periode dat het Frankische Rijk nog één en onverdeeld was. Conrad de Eerste van Auxerre werd op prijs gesteld door twee van de zonen van Lodewijk de Vrome. Conrad de Eerste was niet alleen vertrouweling van Lodewijk de Vrome, maar hij werd ook op prijs gesteld door zijn zonen, Karel de Kale en Lodewijk de Duitser. En na de dood van Lodewijk de Vrome in 840 werd hij aangesteld door zowel Karel de Kale als door Lodewijk de Duitser om te onderhandelen over het verdelen van het Frankische Rijk. Hij ligt mee aan de basis van het verdrag van Verdun, dat Frankië opdeelt in Oost-Frankië met Lodewijk de Duitser als koning, in West-Frankië met Karel de Kale als koning en Midden-Frankië, wat niet zeer lang zal bestaan, met als koning Lotharius. Het belang van dit verdrag voor de verdere geschiedenis van Europa is niet te overschatten. In 849 werd Conrad de Eerste van Auxerre graaf van Parijs, met als leenheer Karel de Kale. Maar hij bleef ook nog altijd een belangrijk adviseur van Lodewijk de Duitser. Daar kwam echter een einde aan wanneer in 859 Karel en Lodewijk in conflict met elkaar kwamen. En dan moest hij wel kant kiezen. Hij verkoos Karel de Kale, zijn leenheer als graaf van Parijs. Trouwens, de naam Karel de Kale heeft niets met hoofdhaar te maken. Karel werd de Kale genoemd omdat hij geen grondgebied zou erven van zijn vader. De Kale slaat dus op zijn erfenis. En hij zou niets erven omdat hij geboren werd nadat de Ordinatio Imperii uitgevaardigd werd door zijn vader Lodewijk de Vrome. En deze Ordinatio Imperii verdeelde de erfenis van Lodewijk de Vrome onder zijn drie eerste zonen, Lotharius, Pepijn en Lodewijk. En na de geboorte van Karel wou Lodewijk de Vrome deze regeling wel aanpassen, maar hij slaagde hier niet in. En het is daarom dat Karel de bijnaam kreeg Karel de Kale. Echter sterft Pepijn voor zijn vader, en dit brengt dus de erfregeling al in het onzekere. En daarna probeert de oudste zoon, Lotharius, na de dood van zijn vader Lodewijk de Vrome, om het gehele grondgebied in te palmen. En door deze twee gebeurtenissen verandert de erfregeling van Lodewijk de Vrome. Zoals wij weten, werd Karel de Kale, zoals vastgelegd in het verdrag van Verdun, uiteindelijk koning over West-Frankië. In de noordelijke kustregio van het huidige Peru ontstaat Patán Grande. Deze site was een belangrijk cultureel centrum van de Sicaan-cultuur, ook wel de Lambayeque-cultuur genoemd. Een pre-Columbiaanse cultuur die bestond van omstreeks het midden van de 8e eeuw tot de tweede helft van de 14e eeuw. Al wordt de naam Sicaan slechts gebruikt sinds de jaren 70. En Sicaan betekent huis of tempel van de maan. De site Patán Grande is deel van een groot domein, dat zowel natuurgebied is als archeologische site. En er zijn onder andere tientallen piramides gevonden, die fungeerden als begraafplaats, waar hun doden zittend begraven werden. Er is voor de rest heel weinig geweten over de Sicaan-cultuur. De meeste informatie komt uit de archeologie, door opgravingen van voorwerpen zoals keramiek en gouden en zilveren ornamenten, en door het excaveren van archeologische sites zoals Patán Grande. We weten wel dat zij mensen offerden aan hun goden. En dat dit soms gebeurde met hele groepen in één keer. Na de Sicaan was de dominante cultuur in de regio die van de Incas, die er leefden op het moment van de Spaanse intocht. Het Carolingis minuscul werd het standaardschrift in Europa. En zeer belangrijk voor de verspreiding van dit schrift was het scriptorium in Aken en de abdij van Tours, die beiden onder leiding stonden van de Angelsaksische geleerde Alcuinus van York. Deze abt van het abdij van Tours was een heel belangrijk figuur in deze periode. Het was onder andere op zijn aansturen dat Karel de Grote van tactiek veranderde voor de bekering van zijn rijk. Het was namelijk voor Karel de Grote zeer belangrijk dat al zijn onderdanen christenen waren. En in het begin van zijn regeerperiode liet hij onder geweld bekeren. Maar later, onder andere op aandringen van Alcuinus van York, stopte hij deze praktijk. En in de plaats daarvan zette hij volledig in op onderricht, zowel voor de bekering van heidenen in zijn rijk, als ook voor zijn onderdanen die reeds christen waren. En dit belangrijk maken van onderricht en onderwijs is een van de factoren die leidt tot de Carolingische Renaissance. In het jaar 800 was Muhammad ibn Ismail al-Maktoum de zevende imam binnen de stroming Ismailisme. En dit is een tak van de Shiïtische islam. De splitsing van Shiïtische islam en Soenitische islam gebeurde vlak na de dood van Mohammed. En deze splitsing was omwille van een oneenigheid over de opvolging van Mohammed, dus wie de tweede imam van de islam zou worden. Ook het Ismailisme als stroming binnen de Shiïtische islam ontstond omwille van een opvolgingskwestie. En dit na de dood van de imam Jafer Sadiq, de zevende imam voor bepaalde Shiïtische stromingen. De imam Muhammad ibn Ismail al-Maktoum woonde in Medina. Maar hij moest vluchten omdat het kalifaat van de Abbasiden, de nakomelingen van de eerste imam binnen de Shiïtische islam, vervolgde. En zijn status als imam baseerde hij juist op het feit dat hij een nakomeling was van deze imam. Hij vluchtte weg uit Medina en trok naar Noord-Afrika. En het zijn zijn nakomelingen die later het kalifaat van de Fatimiden, ook wel het kalifaat van de Ismaëlieten, uitbouwden. Zij zullen de stad Cairo een nieuwe naam geven, waarvan de huidige naam Cairo is afgeleid. Tulpin of Turpin sterft op 2 september in het jaar 800. Hij was monnik en later aartsbisschop van Reims. Hij was aanwezig op de synode in Rome, waar paus Stefanus III, de tegenpaus Constantinus II, veroordeelde tot levenslange boetedoening in een klooster. Turpin is ook een personage die veel voorkomt in de middeleeuwse chanson de geste. Onder andere ook in het meest bekende werk van dit genre, het Chanson de Roland, wat verhaalt over een veldslag aangevoerd door Roland tegen de Saracenen, ten tijde van Karel de Grote. Dit lied is ontstaan in het huidige Frankrijk. Maar in de loop van de middeleeuwen zijn er over heel Europa versies ontstaan. Zo is er ook een Scandinavische versie. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van deze versie, genaamd Rolands Kvadet, vertaald naar het Oud-Frankisch, door de Skaldic Bard.
Sato lote rosa, tu odats hornoli fansing han in fotale. Oben sie zerich sega luf in himmala warthu chaban, sie waran din mats heden a lands, we mwekun of meres le warun. Sie rief dann tus fangum go, di sato lote rosa, tu odats hornoli fansing han. Karin fuotale muoda vieman hurdun, donna nieluhta sun nave tuo blot purkan fuhun. Mieritan tut frankon vuoti saata lotte rosa, tuovats hornoli pansinganen fuotale.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij hebben het over het jaar 800. En wij zijn aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Wat betekent dat het tijd is voor een aantal korte weetjes. De heilige Swithin wordt rond het jaar 800 geboren in het huidige Engeland. We weten slechts heel weinig over zijn leven. Maar hij was bisschop van Winchester en een raadgever van Egbert, koning van Wessex. Na zijn dood werden zijn relieken eeuwenlang vereerd. En hij werd uitgeroepen als heilige nadat er verschillende mirakels gebeurden bij zijn reliekschrijn. Deze reliekschrijn werd echter verwoest in het jaar 1538. Het gebruik van het getal 0 wordt meer en meer courant in Indië en wordt ook geïntroduceerd in Bagdad. Rond het jaar 800 wordt de heilige Ado van Wenen geboren. Hij groeide op in de Benedictijnerabdij van Ferrières, centraal in het huidige Frankrijk. Hij werd aangemoedigd om een wereldlijk ambt op te nemen, aangezien hij zeer intelligent was en van adel. Maar hij koos voor het monnikenleven. Hij is onder andere gekend omwille van een martyrologium dat hij schreef in 858. In 860 werd hij aartsbisschop van Wenen. Hij was een nederig man die een sober leven leidde. Hij had veel aandacht voor de opleiding van zijn priesters en voor het christelijk onderricht van de leken in zijn bisdom. In de periode rond het jaar 800 werden er veel Griekse teksten uit de klassieke oudheid vertaald naar het Arabisch door christelijke monniken in Bagdad. Het ging hoofdzakelijk over Griekse teksten, maar ook andere talen werden vertaald. Deze monniken konden Grieks omdat zij christen waren. En initieel werden de teksten eerst naar het Syrisch vertaald, om ze dan van daaruit naar het Arabisch te laten vertalen. Christenen vertaalden overigens al eeuwenlang teksten naar het Syrisch. De heilige Aldrik wordt ergens rond het jaar 800 geboren. Hij was bisschop en een vertrouweling van Lodewijk de Vrome, die naar hem opkeek omwille van zijn verheven deugdzaamheid. Vanuit het huidige Frans-Polynesië verspreiden de voorlopers van de Maori-cultuur zich over de eilanden in de zuidelijke Stille Oceaan. En rond het jaar 800 bereikten zij voor het eerst de Cook-eilanden. En van daaruit verspreiden zij zich in de daaropvolgende eeuwen over de vele eilanden ten noorden en oosten van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland zelf bereikte zij slechts in de decennia rond het jaar 1300. In het jaar 800 wordt de abdij van Wilton een klooster voor 12 zusters, gesticht door de heilige Alburga, de zus van Egbert, koning van Wessex, in het huidige Engeland. De meest bekende heilige die in dit klooster leefde is de heilige Edith uit de 10e eeuw. Het klooster hield op te bestaan op 25 maart 1539. Rond het jaar 800 wordt Æthelwulf geboren, wiens naam betekent edelwolf. En hij is de toekomstige koning van Wessex, Kent, Essex en Sussex. Allemaal koninkrijken in het zuiden van het huidige Engeland. Onder zijn heerschappij worden de eerste stappen gezet voor de latere vereniging van Engeland onder de jongste zoon van Æthelwulf. Alfred de Grote, koning der Angelsaksen vanaf 871. In het jaar 855 ging koning Æthelwulf op pelgrimstocht naar Rome. Ter voorbereiding schonk hij een tiende van zijn persoonlijke bezittingen aan zijn onderdanen. Op de terugweg na zijn pelgrimstocht trouwde hij met Judith, de dochter van de West-Frankische koning Karel de Kale. Zij wordt ook wel Judith van Vlaanderen genoemd. Want het is wanneer zij later met Boudewijn trouwt, dat Boudewijn de eerste graaf wordt van Vlaanderen en zij de eerste gravin. rond het jaar 800 werd Eufemius geboren. Een generaal in het Byzantijnse Rijk, gevestigd in Sicilië. Toen hij met zijn vloot aan het vechten was in Noord-Afrika, beval de keizer Michael II Psellos zijn degradatie, om onduidelijke redenen. Een van de legendes die de ronde doet, is dat hij een zuster uit een klooster ontvoerde en tot vrouw nam, waarna de broer van deze zuster bij de keizer beklag deed. Maar dit is hoogstwaarschijnlijk eerder een legende dan een historisch feit. Wanneer Eufemius hoort dat er een straf op hem wacht, begint hij een opstand met de steun van zijn vloot. En hij roept zichzelf uit tot keizer over het Byzantijnse Rijk. Hij slaagt erin om delen van Sicilië te veroveren, maar moet, nadat een bondgenoot hem in de steek laat, het onderspit delven. De edelman Gebhard wordt rond het jaar 800 geboren. Hij was graaf van Laangau en Wetterau in Oost-Frankië. Hij is de stamvader van de adellijke familie de Conradijnen, een geslacht van Frankische hertogen en graven, waarvan een van de zonen van dit geslacht erin slaagde koning te worden van het Oost-Frankische Rijk, koning Koenraad de I. De edelman Gebhard stichtte het klooster Sint Severus in Arenbergen, waar hij kort voor zijn dood ook monnik werd. In het jaar 800 is Otfried van Weissenburg, een novice in de Benedictijner abdij, de abdij van Weissenburg, dat vandaag in de Elzas in Frankrijk ligt. Hij begon waarschijnlijk zijn noviciaat op 7-jarige leeftijd en hij was 30 jaar toen hij tot priester gewijd werd. Hij was een geleerd man. Hij schreef verschillende bijbelcommentaren en glossaria in het Latijn. En deze zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Hij was magister scholae en in die rol verantwoordelijk voor het onderwijs aan de novicen. Toen hij al een oud man was, schreef hij het Evangelienboek, een Evangelienharmonie, wat een boek is waar alle vier de evangeliën in één verhaal gegoten worden. Hij koos ervoor om dit niet in het Latijn te doen, maar in de streektaal, wat ongewoon was voor een religieus werk in die tijd. Het boek is geschreven in het Zuid-Rijn-Frankische dialect van het Oud-Hoog-Duits. Het is het eerste substantiële literaire werk in het Duits. Het is het eerste literaire werk in het Duits van enige omvang. Het eerste gebruik van rijm in de Duitse taal. Hiervoor maakte men in het Duits vooral gebruik van alliteratie. En het eerste Duitsstalige werk waarvan de auteur bekend is. Sancho Sanchez II van Gascogne werd geboren rond het jaar 800. Hij was hertog van Gascogne, helemaal in het zuiden van het huidige Frankrijk. Hij regeerde als hertog heel autonoom over zijn gebied, totdat hij gedwongen werd zich te onderwerpen aan Karel de Kale. Wat korte tijd echter in zijn voordeel bleek te zijn, wanneer hij gevangen genomen werd door een Moorse krijgsheer en Karel de Kale zijn vrijlating onderhandelde. Trisong Detsen sterft ergens rond het jaar 800. Hij was de 38e koning van Tibet. Hij was een van de drie koningen die een grote invloed hadden bij de verspreiding van het boeddhisme in Tibet en het ontwikkelen van de Tibetaanse boeddhistische stromingen. Hij was een zeer machtige koning die de grenzen van Tibet uitbreidde en er zelfs in slaagde de hoofdstad van China op dat moment te bezetten. Hij breidde ook uit naar het westen en baarde Harun al-Rashid genoeg zorgen dat hij besloot om een pact te sluiten met de Chinese Tang-dynastie, die op dat moment over China regeerden. Warin de Eerste wordt geboren rond het jaar 800. Hij was een zoon van de heilige Ida van Hersfeld, een heilige die vooral in het huidige Duitsland vereerd wordt. Hij was leerling aan de hofschool van keizer Karel de Grote te Aken. Als lid van de hoge adel had hij een hoog ambt aan het Frankisch Hof kunnen beoefenen. Maar hij koos in plaats daarvan monnik te worden. In 826 werd hij abt van de abdij van Corvie. Deze abdij werd in 815 gesticht door neven van Karel de Grote en was een van de belangrijkste Karolingische kloosters, met onder andere een waardevolle bibliotheek. Warin de Eerste deed veel voor de kerstening van wat nu noordwestelijk Duitsland is. Hij stichtte in de huidige deelstaat Neder-Saxen verschillende missieposten. De laatste vrouw van Karel de Grote sterft op 4 juni. Er is maar weinig geweten over Luitgard van Alemanië. Zij zou een geleerd vrouw geweest zijn. Maar dat is ongeveer wat wij over haar weten. Zij stierf in het Sint-Martinus-klooster in Tours en werd daar ook begraven. Zij stierf voordat Karel de Grote tot keizer gekroond werd. Ze hadden geen kinderen samen. Na haar zal Karel de Grote niet meer hertrouwen. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 800. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.